We vervolgen het gedeelte uit Lucas 24, waar we vorige week ook bij stilstonden. En we lezen met het oog daarop vanmorgen Lucas 24, vanaf vers 36 tot en met vers 43. Dus de schriftlezing in dit ochtenduur is Lucas 24, vanaf vers 36 tot en met vers 43.
En als zij, dat zijn de 11 discipelen, apostelen, van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen.
Geliefde gemeente, verschillende van u hebben ongetwijfeld wel eens gehoord van de Zwitserse psychiater Kübler-Ross, Elisabeth Kübler-Ross. Zij heeft zich verdienstelijk gemaakt op het gebied van de rouwverwerking. Afgelopen vrijdagavond werd in Hardingsveld-Giessendam nog gesproken door Manu Kiers, ook iemand die bedreven is en die ook bekwaam is op dat gebied. Maar ook Elisabeth Kübler-Ross heeft veel inbreng gehad op dit gebied. Ze schrijft over de verschillende fases die, als het ware, zich laten zien in het verwerken van rouw. En zeker, het is niet een vast patroon, we kunnen dat niet in een schema plaatsen, maar tegelijk ziet zij wel, en neemt ze dat ook daadwerkelijk waar, verschillende fases die in een periode van rouw elkaar afwisselen. Zo is er de fase van de ontkenning, een fase soms van woede, van depressie en uiteindelijk ook van acceptatie, zo zegt deze psychiater. Of het waar is, gaan we maar niet onderzoeken. Of dat op iedereen van toepassing is, gaan we ook maar niet bevragen vanmorgen. Maar het is wel waar dat er in een periode van rouw in een mensenleven ontzettend veel gedachten en gevoelens zich afwisselen. Veel emoties kunnen zich meester maken van een mens. Een mens, zo mogen we het vanmorgen wel zeggen, is eigenlijk heel complex, zit eigenlijk heel complex in elkaar. Ook de psyche van een mens. En het is Spurgeon geweest die het gezegd heeft, van al die mensen die inderdaad ingewikkeld in elkaar zitten, zit de christen nog wel het meest ingewikkeld in elkaar. En Ralph Erskine heeft ervan gezegd, de gelovige is als het ware een labyrint van allemaal mysteries. Verschillende gedachten en gevoelens, ze kunnen omgaan en rondgaan in het leven van een gelovige. En zien we dat ook niet in het leven van de discipelen? Wat een gevoelens hebben we net al voorbij horen komen. Eerst verschrikt, dan bevreesd, ontroerd en even later verblijd en verwonderd. We zien het terwijl deze discipelen in de veronderstelling verkeren, ja, dat de Heer Jezus is gebleven in de dood. Maar uiteindelijk worden ze geconfronteerd met getuigenissen en mag uiteindelijk ook bij hen het licht doorbreken. We willen vanmorgen stilstaan bij het gedeelte dat we hebben gelezen, maar we staan in het bijzonder stil bij vers 36. Dat is het uitgangspunt voor de verkondiging. En daar betrekken we uiteraard de context ook bij. Lucas 24, en daar lezen we van het 36e vers als uitgangspunt voor de verkondiging. En daar luidt Gods heilig woord. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. En zeide tot hen, vrede zij u lieden. Als opschrift boven de verkondiging schrijf ik deze woorden: vrede zij u. Vrede zij u. Drie gedachten. We letten er allereerst op wanneer Jezus dit zegt. Dat is het eerste gedeelte van vers 36a. En als zij van deze dingen spraken. In onze tweede gedachte letten we erop tot wie Jezus dit zegt. Dat is het tweede gedeelte van vers 36, als het gaat om als zij van deze dingen spraken. Eigenlijk leggen we dan de nadruk op dat kleine woordje zij, het eerste gedeelte toch ook van vers 36. En tot slot letten we op wat Jezus hiermee zegt. Dat is het laatste gedeelte van vers 36. Dus wat de Heer Jezus zegt met deze woorden: vrede zij u. Dus allereerst, wanneer de Heer Jezus dit zegt. In onze tweede gedachte tot wie hij dit zegt. En in onze derde gedachte wat hij hiermee zegt. En dat alles onder het opschrift: vrede zij u. Vorige week hebben we gezien hoe de Heer Jezus heeft opgewandeld, een poos is meegewandeld met de Emmausgangers. Ja, hij liep daadwerkelijk mee in hun verdriet. Hij liep mee op in al hun vragen. En hij liep zelfs mee in hun vertwijfeling. Maar op enig moment heeft het geklonken uit de mond van Christus: o onverstandigen en tragen van hart. Wat een verwijt. Was dat niet hard? Mocht de Heer Jezus dit zeggen, jongens en meisjes, onverstandigen? Dwazen? Zeker, we hebben gehoord waarom de Heer Jezus dat zei. Christus gebruikte dit woord omdat de Emmausgangers niet geloofden alles wat de profeten hadden geschreven. Ze geloofden niet alles. Ze geloofden wel bepaalde dingen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, maar niet alles wat de profeten hadden geschreven en gezegd. Ze lazen op een eenzijdige manier de Bijbel. Ze lieten licht vallen over bepaalde gedeelten van Gods woord. Gemeente, ik stel u een vraag aan het begin van de verkondiging. Hoe hebben wij in de achterliggende week het woord van de Heere gelezen? Hadden we alleen maar oog voor Johannes 3? Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Of hadden we ook oog voor Romeinen 3? Dat die hele wereld voor God verdoemelijk ligt. En mocht de genade als een diamant schitteren tegen die inktzwarte achtergrond. Die veel vergeven is, heeft veel lief. Weet u het nog? Van Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Op enig moment zijn al wandelende de contouren van dat kleine dorpje Emmaus in het blikveld gekomen. En toen deed de Heer Jezus, zo lazen we, alsof hij verder zou lopen. Hij hield zich alsof hij verder zou gaan. We hebben elkaar hardop de vraag maar eerlijk gesteld. Heeft de Heer Jezus toen geveinsd? Heeft hij toen net gedaan alsof? Speelde hij toneel? Nee, daar mochten we hem niet van betichten. In hem is alleen maar waarheid. In hem is het onrecht nooit gevonden. In hem is geen leugen. Christus is de waarheid. Nee, maar hij wilde graag dat de Emmausgangers hem uitnodigden. En dat gebeurde ook. Ja, zij dwongen hem zelfs om mee naar binnen te gaan. En toen hebben wij ook een blik geworpen in dat huisje daar in Emmaus. En hebben we het gezien hoe de Heer Jezus op enig moment het brood heeft genomen en dat brood voor de ogen van deze pelgrims heeft gebroken. En toen zagen ze Christus zelf in hoogst eigen persoon. En ineens was Christus weg. De kussens waren leeg. De plek was onbezet. Ze zagen hem niet meer voor hun ogen. En ik heb de vorige week niet zo lang bij stilgestaan en ik grijp er bewust vanmorgen nog eventjes op terug, omdat dit wel voor vragen kan stellen. Een vraag die misschien ook wel leeft in uw of jouw hart. Waarom blijft de Heer Jezus niet wat langer in dat huisje van Emmaus? Ze zien hem. Ze herkennen hem. Ze zouden hem misschien wel vast willen grijpen. Weg is Christus. Waarom? Die vraag kan toch leven vanmorgen. Dat u het misschien wel zegt. Die ene preek waarin ik de Heer Jezus naar voren zag komen. En ik zag hem met ogen van het geloof. Ik kreeg een sterke betrekking op hem. Of die ene avondmaalsviering. Ik zal het nooit weer vergeten. Het was zo zoet aan tafel. Ik zag met ogen van verlangen naar hem. Maar ik verliet de tafel. Ik verliet de kerk. En meteen werd ik besprongen. En was het weer weg. Zo ontsloten, zo weer toegesloten. Waarom blijft de Heer Jezus niet wat langer? Waarom niet wat langer die heerlijke zoete ogenblikken? Waarom niet langer die gemeenschap met hem? Waarom duurt het maar zo kort? Zo kan het toch zijn? Ik geloof gemeente, omdat het is wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5. Dat Gods volk, want daar gaat het hier over. Dat Gods volk moet leren te wandelen. Niet door aanschouwen, niet door zien. Maar door geloof. Op enig moment breekt ook het geloofslicht door bij Maria Magdalena. Bekende geschiedenis. En als dan dat geloof doorbreekt, dan zinkt ze neer aan de gezegende voeten van Christus. En dan klampt ze zich aan hem vast. Dan wil ze hem hier wel houden. Maar dan moet de Heer Jezus zeggen, Maria, houd mij niet langer vast. Ik moet naar mijn vader. Maria moet ook leren, gemeente. Om te wandelen door geloof en niet door aanschouwen, niet door het vast te houden, niet door het zintuigelijk waarneembare, door datgene wat ze ziet en voelt en hoort, maar door geloof. En ik moest ook denken aan Hebreeën 11, waar een hele galerij van geloofsgetuigen wordt beschreven. En we ook lezen van Mozes, jonge mensen. Waar keek Mozes naar? Hij keek naar de uitbetaling van het loon. Kon hij niet letterlijk zien. Wat hij letterlijk zag, dat waren de schatten van Egypte. Dat goud kon hij vastpakken. Hij kon er misschien wel in zwemmen. Maar hij keek met geloofsogen naar de vergelding van het loon, zo zegt Hebreeën 11. Hij had een geloofsoog ontvangen. Kijk, dat moeten Gods kinderen ook leren, gemeente. En dat hebben ook de Emmausgangers moeten leren. Wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar nadat de Heer Jezus het huis had verlaten, zijn ze niet lang meer thuis gebleven en zijn ze teruggegaan naar Jeruzalem. Ja, daar hebben we wel enkele woorden aan gewijd vorige week. Weer die hele lange reis terug. Niet uitgebreid gegeten, die indruk krijgen we. Het is al nacht, niet de meest veilige manier van reizen, maar ze moeten terug naar Jeruzalem. En we hebben het ook gezegd, ze gaan vol vuur, vol enthousiasme gaan ze die stad tegemoet. Dat kan niet anders, ze zijn er vol van. En dan komen ze het huis binnen waar de discipelen samen zijn vergaderd. Discipelen samen met de 11 discipelen, de 11, zo worden ze genoemd in vers 33. En dan komen ze dat huis binnen en dan stellen we het ons voor dat de Emmausgangers vol vuur willen vertellen wat ze meegemaakt hebben, wat ze gezien en gehoord hebben, dat ze oog in oog hebben gestaan met de Heer Jezus. Maar wat lezen we dan in vers 34? Welke zeiden de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien? Nee, dat zijn niet de woorden van de Emmausgangers. Die komen later. Dit zijn de woorden van de discipelkring. Dus Petrus is naar alle waarschijnlijkheid bij hen gekomen, bij die discipelkring. Heeft gezegd dat hij een ontmoeting met de Heer Jezus heeft gehad. En de discipelen, vers 34, zeggen dus nu dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan. Probeert u zich dat even voor te stellen. Die Emmausgangers, weer 2,5 uur gereisd, zo'n 3 uur op weg geweest naar Jeruzalem. Ze willen vol enthousiasme delen wat ze hebben gezien, maar het eerste wat ze horen is, de Heer Jezus is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En dat komt dan van de andere kant. En daarna delen ze wat ze zelf hebben gezien en wat ze ervaren hebben. Gemeente, wat moet er allemaal gebeurd zijn in die ruimte daar in Jeruzalem? We weten niet waar die plaats is, Maar het is een plaats geweest, dat kan niet anders, waar de hoop weer is gaan gloren. Want Christus heeft ervoor gezorgd dat de nacht is verdreven. Het licht heeft de duisternis overwonnen. Het leven heeft de dood overwonnen. Hier wordt waar wat Petrus later zal optekenen in zijn zendbrief. Gelooft zij de God en Vader, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Voelt u dat, gemeente? Er is hier wat gebeurd. En wanneer dan de discipelkring met elkaar in gesprek is, dan lezen we in vers 36. En als zij van deze dingen spraken, dus toen, op dat moment. En ook dat moeten we ons proberen even voor te stellen, gemeente. Die Emmausgangers, die zijn vol vuur geweest. Die hebben gedeeld wat ze gezien, gehoord en ervaren hebben. Die discipelen hebben ook gesproken over datgene wat Petrus heeft ervaren. Maar ik geloof dat er in die discipelkring ook is gesproken over het lege graf, over de afgewentelde steen en over de linnendoeken, dat niet elke volgeling van de Heer Jezus daar in die ruimte kon getuigen. Dat is nou ook voor mij. Ik weet het zeker. De Heer Jezus is echt opgestaan. Ik weet het. Ik ervaar het. Ik geloof niet dat al discipelen dat hebben beleefd op die manier. Dat blijkt heel duidelijk uit het vervolg. Maar toch, als ze over deze dingen spreken, is Jezus opeens in het midden van hen. Gaan we lijn trekken aan het eind van de eerste gedachte. Twee lijnen. Eerste lijn. Gemeente, de Heer Jezus maakt hier waar wat hij tijdens zijn leven heeft gezegd, dat waar twee of drie zijn samen vergaderd in zijn naam, dat hij daarbij in het midden wil zijn. Dat heeft de Heer Jezus niet alleen laten zien in het leven van de Emmausgangers, dat laat Christus ook zien hier in die ruimte in Jeruzalem. Vroeger waren in deze omgeving veel gezelschappen. Dan kwam Gods volk bij elkaar om te spreken over het werk van de Heer in hun leven, over de gangen die de Heere met hen hield, geestelijke gangen, soms ook onderscheiden gangen. En ik weet het wel, gemeente, daar gebeurden misschien ook wel eens dingen die niet helemaal geestelijk zuiver waren, zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar over het algemeen werd er hoog opgegeven van de Heere en zijn werk. En dan kon het zomaar eens gebeuren dat er een warme gloed over dat gesprek ging liggen. En dat tijdens die gemeenschap der heiligen in één keer de heilige zelf in hun midden stond. En dit is een aanmoediging, gemeente. Ja, allereerst voor Gods kinderen, maar ten diepste voor ons allemaal, om maar te proberen te spreken over de Heere en over zijn werk. En inderdaad, we zouden het liefst zeggen, hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, heel persoonlijk, in mijn hart en in mijn ziel, zeker. Maar begin hier maar eens mee. Want de discipelen hebben echt niet allemaal getuigd van het werk van de Heer. Ze hebben echt niet allemaal hoog opgegeven voor wie de Heer was. Echt niet. Zo hebben ze het allemaal niet beleefd hier in dat huisje. Maar ze hebben er wel over gesproken en Christus komt in hun midden. Laten we hier maar mee beginnen, gemeente. De Heere wil het zegenen. Maar er ligt nog een tweede toepassing in en in gedachten bent u misschien mij al voor. Wanneer zijn de discipelen hier samen? Jongens en meisjes, wanneer zijn de discipelen hier in Jeruzalem? Op de eerste dag van de week, op de zondag. En in navolging van hen zullen straks meerderen samenkomen op de eerste dag van de week, op de zondag. We zien hier de contouren van de nieuwtestamentische gemeente. En dan komt Christus in hun midden. Op de zondag, wanneer ze bij elkaar zijn. Dan. Maar er is er één die deze ontmoeting misloopt. Dat is Thomas. Thomas, zo weten we, is er in deze ogenblikken niet bij. Hij mist deze ontmoeting. Moeten we ook even bij stilstaan. De Heere komt op de eerste dag van de week op de plaats waar zijn volk samenkomt. Maar Thomas laat zijn plaats leeg. Nou, dan maar een laatste toepassing. Geliefde gemeente, laten we zoals de Hebreeën schrijver zegt, onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Laat uw plek in de kerk niet leeg. Op zondag, maar evenmin door de weeks. Als Gods woord klinkt. Jonge mensen, laat ook jullie plek in de kerk niet leeg. Je zou er zomaar een ontmoeting met de levende Heer Jezus door kunnen mislopen. Wanneer je je plaats leeg laat. Ja, maar de Heer kan mij ook wel bekeren terwijl ik me nog een keer omdraai in bed. Zeker, dat kan de Heer. Maar we hebben het al vaker tegen elkaar gezegd, het gaat er niet om wat de Heere kan, het gaat er om wat hij wil. En hij bindt zich aan zijn woord. Hij bindt zich aan de genademiddelen. Hij bindt zich aan de kerkdienst. En de ernst gebiedt ook te zeggen, gemeente, dat wanneer we verloren zouden gaan, terwijl we onze plaats hebben leeggelaten in de kerk, dat er ook een aanklacht kan zijn. O, had ik die plaats toen maar niet leeggelaten. Ik heb er een ontmoeting mee gemist van de opgestaande levensvorst. O, was ik toen maar naar de kerk gegaan. O, dan had ik hem kunnen ontmoeten. Dan had ik oog in oog kunnen staan met de Heer Jezus. Wanneer Jezus dit zegt. We gaan naar onze tweede gedachte. Tot wie Jezus dit zegt, vrede zij u. En als zij van deze dingen spraken. Wie zijn hier eigenlijk aanwezig? Deze plaats? Nou zegt iemand, dat is niet zo moeilijk, want dat hebben we net gelezen tijdens de schriftlezing. We lezen in vers 33 dat de elven zijn, samen met andere volgelingen van Christus. En daarom ben ik het ook niet met u eens dat Thomas er niet bij is geweest, want er wordt hier heel nadrukkelijk gesproken over 11 discipelen. Judas is er niet meer bij, die heeft de kring verlaten, maar 12 min 1 is nog altijd 11 en dat staat hier in vers 33. Dus ook Thomas is hierbij geweest, dominee, u had het mis zojuist. Wacht even, gemeente, wacht even. Wacht even. U weet wellicht met mij dat de hele discipelkring door de evangelisten vaak worden aangeduid als de 12. Vaste uitdrukking, de 12. Kijkt u het maar na. Dat is de hele discipelkring. Ook wanneer die discipelkring niet helemaal compleet was. Het zijn de 12. Nadat Judas bij de discipelkring is weggegaan, wordt die vaststaande uitdrukking van de 12 veranderd in de 11. Dat zien we hier. De 11 zijn tezamen vergaderd. Dus ook als Thomas er niet bij aanwezig is, wordt deze uitdrukking toch gebruikt. Het zijn de 11, de discipelkring van de 11. Zomaar even een vraag tussendoor, jonge mensen. Zou je de namen van deze 11 discipelen kunnen noemen? Krijg je Thomas vanmorgen cadeau? Zou je die 11 namen van de discipelen kunnen noemen? En de spelers van het Nederlandse elftal, kun je die namen noemen? Maar troost je met de gedachte, als jullie straks thuis komen, dan kunnen je ouders al die namen haarfijn noemen van die 11 discipelen. De discipelen zijn hier samen. En wat voor discipelen zijn hier samen, gemeente? Laten we daar ook proberen wat licht op te werpen. Welke discipelen zijn hier samen en hoe zijn deze discipelen in deze ogenblikken hier samengekomen? Ik wil er 3 dingen van zeggen vanmorgen. Die beginnen alle 3 met het woordje on, als het gaat over hoe de discipelen hier samen zijn. Die woorden beginnen alle drie keer met het woordje on. Allereerst zijn de discipelen hier samen onwaardig. Ze zijn de ontmoeting die zometeen verder uitgewerkt zal worden. Ze zijn de ontmoeting met Christus onwaardig. Ja, want Petrus heeft de Heer Jezus verloochend. Ja, de discipelen hebben Jezus allemaal verlaten. En dat terwijl ze gezegd hadden, we zullen met u de dood ingaan. En dat terwijl Thomas gezegd heeft, wij zullen met hem sterven. En dat terwijl ze gezegd hebben, het zal u geenszins gebeuren. Ze zijn hier allemaal stuk voor stuk onwaardig. En u? En jij? Bent u een ontmoeting met de levensvorst waard? Heb jij dat jezelf waardig gemaakt? Of moet u het zeggen met de hoofdman over 100? Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Moet u het zeggen met Petrus? Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En moet u met Mefiboset op de grond terechtkomen en zeggen, wie ben ik dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Bent u het waard, gemeente? Nee toch? De discipelen zijn niet alleen onwaardig, deze discipelen zijn ook onvoorbereid. Ik lees niet dat ze in gebed zijn. Ik lees niet dat ze met verwachting uitzien naar een ontmoeting met de Heere. Sterker nog, als de Heere zometeen verschijnt aan hen, dan menen ze dat ze een geest zien. Ze zijn onvoorbereid. Ze zijn er helemaal niet klaar voor. Bent u voorbereid, gemeente? Ben jij voorbereid, mijn jonge vriend? Of moet u het eerlijk zeggen, dominee, ik heb het inderdaad gehoord afgelopen zondagmiddag, dat ik me moet voorbereiden op de zondag, dat ik een stukje moet lezen, dat ik het scherm hoor uit te laten en dat ik me moet richten op de dienst van de Heere, dat ik me met de Heere Jezus, als het ware, mijn aangezicht moet richten naar Jeruzalem, dat ik me grondig moet voorbereiden op een ontmoeting met de Heere. Maar als ik heel eerlijk ben, dominee, ik heb de hele avond gisteren onderuit gehangen, maar ik heb geen goed boek gepakt. Ik ben naar bed gegaan, ben uit bed gerold en nu zit ik hier. Onvoorbereid. Niet voorbereid. De discipelen zijn onwaardig. Ze zijn onvoorbereid. En het laatste wat ik wil noemen, de discipelen zijn ook ongelukkig. Ja, dat mogen we wel aannemen. Ze zijn intens bedroefd. Misschien wel ontroostbaar. Want toen Christus aan het kruis werd geslagen, werd al hun hoop de grond ingeslagen. Toen de Heer Jezus verslagen leek te zijn, waren zij ook verslagen. En toen er een 3 uur durende duisternis over de wereld kwam, is die duisternis als het ware in het leven van die discipelen gebleven. Ze zijn ongelukkig. Ze missen de Heere. We zeggen vanmorgen niks te veel wanneer we dat met elkaar vaststellen. En u? En jij? Zit er vanmorgen iemand ongelukkig in de kerk? Mist u de Heere? Mist u een ontmoeting met de opgestane levensvorst? Mist u de Heere Jezus? Is er in deze ogenblikken misschien het gebed van Paulus, och, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding? Hier is de discipelkring tezamen. Onwaardig, onvoorbereid, ongelukkig. Het moet echt van de andere kant komen. Gode zij dank, het komt van de andere kant. Onze laatste gedachte, wat Jezus hiermee zegt. Het laatste gedeelte van vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij ulieden. Aan het begin van het aardse leven van Christus klonk uit de mond van de engelen vrede op aarde. Aan het eind van het aardse leven van Christus klinkt het uit zijn eigen mond vrede zij u. Het was, zo eerlijk moeten we zijn, een gebruikelijke groet in de tijd van de Bijbel. In het Oude Testament werd er vooral onder verstaan vrede, veiligheid, rust, zekerheid. In het Nieuwe Testament kreeg het al wat meer de betekenis van de aanwezigheid van oorlog. Dat mensen niet de wapens tegen elkaar opnemen, dat er geen oorlog wordt gevoerd. Die vrede. Zou dat bedoeld worden, jongens en meisjes? Als de Heer Jezus zegt hier in Jeruzalem, vrede zij u, zou de Heer Jezus dan bedoelen dat er geen oorlog meer zal zijn? Dat bedoelt de Heer Jezus ook. Dat heeft er alles mee te maken, uiteindelijk. Maar we geloven niet dat de Heer Jezus dat allereerst en allermeest bedoelt. En om nu te peilen, gemeente, wat vrede betekent, de vrede die de Heer Jezus hier vanmorgen gebruikt, dan moeten we doen wat we heel vaak doen in de prediking. Dan moeten we met elkaar weer terug naar het paradijs. Gaan we in gedachten ook doen. Probeert u er maar in mee te komen, gemeente. In het paradijs leefden we in een volstrekte harmonie met de Heer. We hadden gemeenschap met hem. Ongestoord. Storeloos. Maar op enig moment hebben we gedaan wat de duivel daarvoor al had gedaan. We hebben als het ware de wapens ter hand genomen. We zijn in opstand gekomen tegen die goede God. We hebben hem naar de kroon. We hebben hem naar de troon gestoken. En sindsdien leven wij met een gebalde vuist, bedekt of onbedekt, tegenover de Heere van nature. En nu kan ik hier wel over preken en u kunt erover horen preken. U hoort het ook niet voor het eerst. Maar het komt er nu op aan dat de Heilige Geest ons leert dat we ook datgene ervaren wat Paulus zegt. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Vijandschap, geen neutraliteit. Vijandschap. Want als dat niet gebeurt, dan zijn we als de mensen in Thessalonica, waar Paulus van schrijft dat ze zeggen, vrede, vrede, zonder gevaar. Geen veldje aan de lucht, rozengeur en maneschijn. Het is allemaal goed, het is allemaal vrede. Maar dan is het wel een valse vrede, gemeente. En u heeft Christus als de Heilige, notabene de wapens moeten opnemen. Nu heeft de vorst van de vrede een strijd moeten ontketenen tegen de Satan. Nu moest de Heere notabene vijandschap zetten tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En moest die heerlijke Christus die hemelse heerlijkheid verlaten om naar een slagveld te gaan. En hij heeft de strijd aangebonden met de duivel, de wereld en de zonde. Ja, wat zegt Paulus in Colossense? Dat hij de overheden en de machten verslagen heeft en openbaar tentoongesteld heeft. Over hen heeft getriomfeerd. Ja, want dat is ook gebeurd. Christus heeft overwonnen. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Het is voldaan, het is allemaal betaald, ik heb vrede aangebracht. En dan zien we als het ware gemeente in gedachten en probeer er vanmorgen maar in mee te komen. Hoe dat voorhangsel scheurt van boven naar beneden en hoe de Heer Jezus als het ware met een schaal vol bloed, zijn eigen bloed. door dat gescheurde voorhangsel naar binnen gaat en dat als het ware uitstort op het verzoendeksel. En dan worden ook die andere woorden van Paulus waar. Vrede. Vrede. Vrede door het bloed van het kruis. En dat woord klinkt nu daar in die kamer waar de discipelen bij elkaar zijn. Inderdaad, onwaardig. Inderdaad, onvoorbereid. Onderdaad, ongelukkig. Inderdaad. Maar er klinken geen verwijten. Petrus, je hebt mij verloochend. Jacobus, je hebt mij verlaten. Discipelen, jullie hebben mij vertoornd. Nee, gemeente, er klinkt daar in die kamer vrede. Shalom. Vrede. Het is goed. Het is vlak. Het is weer recht. Vergeven en vergeten. En dat woord klinkt nou ook vanmorgen. Vrede. 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 Ja, maar dominee, dit gaat over kinderen van God. U kunt ons niet allemaal over één kam scheren. Je moet er echt iets van kennen. Ik val u helemaal bij, gemeente. Wat was het eerste woord dat de Heere vanmorgen tegen u sprak? Welke woorden klonken vanmorgen allereerst uit de mond van de Heere? Onze hulp en onze verwachting? Nee, dat zijn onze woorden. Onze hulp en onze verwachting zijn, dat zijn onze woorden. Welke woorden sprak God vanmorgen als eerste, gemeente? Hier, in de Bethelkerk. En ook via de middelen, welke woorden klonken tot u en jou vanmorgen? Of hebt u hem pas aangezet toen de preek begon? De eerste woorden die de Heere vanmorgen heeft gesproken waren genade en vrede. Ja, dominee, maar ik geloof nog niet dat je dat zomaar kan stellen. Dat is wel heel algemeen. Dan neem ik u mee naar Jeruzalem. Daar zie ik de Heere Jezus aankomen. Zijn ogen vallen over de Godstad en het klinkt uit zijn mond. Och, of gij heden bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Ook aan heel Jeruzalem werd de vrede aangeboden. Ja, dominee, maar daar staat wel wat achteraan. Christus zegt erbij, maar nu is het verborgen voor uw ogen. U hebt helemaal gelijk. Val ik u helemaal erbij. En sterker nog, ik neem u mee naar een gedeelte uit Lucas 10. In Lucas 10 lees ik in vers 5 dat de 70 discipelen die de Heer Jezus net heeft aangesteld erop uit worden gestuurd om het evangelie te brengen. En als dan die 70 zijn uitgezonden, dan krijgen ze in vers 5 de opdracht: en in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst vrede, zij deze huizen. Dus ze moeten het huis, de inwoners, vrede aanzeggen. En als er dan een zoon des vredes is, zo zegt vers 6, dan zal de vrede op hem rusten. Wat betekent dat? Wel, we mogen het heel eenvoudig zeggen vanmorgen om kort te gaan. Wanneer iemand open staat voor die vrede, dan zal die vrede op hem blijven rusten. Maar er is ook een andere mogelijkheid. En die wordt hier ook inderdaad getekend. Maar indien niet, zo zal uw vrede tot u weerkeren. Kijk, dat moeten we inderdaad wel zeggen, gemeente. Het kan dus zo zijn dat wanneer die 70 discipelen werden uitgezonden en een huisje binnenkwamen en vrede zeiden, dat iemand niet open stond voor het evangelie. En dan keerde die vrede terug. Zo staat het hier. Ja, maar dominee, van nature staan wij nooit open voor de vrede. En daarom kunt u dat ook niet zo onbekommerd algemeen aanbieden aan een ieder. Dat kan niet zomaar. We lezen het hier. Gemeente opnieuw, wacht even. Wanneer de Heere vanmorgen tegen u en jou zegt, vrede, dan treedt hij u vanmorgen tegemoet met vrede. Oprecht, welgemeend, eerlijk, gunnend, helemaal. En wanneer de Heilige Geest er vanmorgen u in meekomt, dan is dat niet alleen iets wat de dominee vanmorgen zegt, maar dan hoort u daarin de stem van Christus. En dan gebeurt hetzelfde als wat er bij de schepping gebeurde. Er zij licht en toen was er licht. Dan gebeurt in de dadelijkheid wat de Heere zegt in Jesaja. Ik schep niet alleen een nieuwe aarde, maar ik schep ook de vrucht der lippen. Vrede. Voelt u het, gemeente? Kijk, en dat laatste kan ik u nu niet geven. Maar we mogen het u wel aanbieden. Algemeen, welmenend, vrede. En hoe reageren de discipelen daar nu op? Vers 37. Verschrikt en zeer bevreesd. Dat willen we toch ook nog overdenken, het vervolg. Verschrikt en zeer bevreesd. Waarom is dat? Waarom zijn ze verschrikt? Waarom zijn ze bevreesd? Nou, dat kunnen we ons wel enigszins voorstellen. Ze zitten hier achter gesloten deuren. En die deuren zijn dicht omdat ze bang zijn voor de Joden. Dat vertelt Johannes ons. En dan staat er ook nog meer fout deuren. Dus niet één gesloten deur, maar meerdere gesloten deuren. En als dan ineens de Heer Jezus in het midden van die discipelkring staat, zonder dat ze ook maar iets van een deur hebben gehoord, zonder dat ze ook maar enigszins voetstap hebben gehoord, zonder dat de Heer Jezus met eerbied gesproken zich door die discipelkring heeft heen bewogen en één keer in het midden staat, dan begrijpen we wel dat de discipelkring verschrikt is. Als hier jongens en meisjes in één keer iemand zou staan, zonder dat we die binnen hebben zien komen, dan schrikken we denk ik allemaal. De discipelen zijn verschrikt. Ze zijn bang. Nu Christus ineens bij hun in het huis staat. Kan wel zijn dat er vanmorgen iemand in de kerk zit die zegt, ik word al bang van de gedachte. Die heilige Heer Jezus, gekruisigd op Golgotha, begraven en opgestaan, die heilige levensvorst, in mijn levenshuis? Achter de gesloten deuren van mijn hart? In mijn levenshuis met al die spinraggen, met al die vuilheid, met al die zonde en schuld, met al dat stof? Hij in mijn levenshuis wordt al bang van de gedachte. Wat zegt de Heer Jezus vanmorgen, gemeente? Hoe gaat Christus daarmee om? Vers 38. Wat zijt ge ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Ik weet wat er in u leeft. Ik weet welke bezwaren er zijn in uw leven. Ik weet wat er in u omgaat en rondgaat. Maar waarom bent u zo? Kijk dan naar mijn handen en voeten. Want ik ben het zelf. Ik ben niet die geest waarvan jullie denken die nu in jullie midden staat. Ik ben het zelf. Kijk maar eens goed. Kijk dan. U vergist zich. Ik ben het echt. Kijk dan. Gemeente Christus zegt het echt. Vrede. Hij is het echt die het zegt. Vrede. Zult u geen harde gedachten van hem hebben. Zult u geen verkeerde gedachten van hem hebben. Zoals de discipelen hier. Christus meent wat hij zegt. Wie tot mij komt. al wie tot mij komt, wie dan ook, zal ik geenszins uitwerpen. Heb geen harde gedachten van de Heer Jezus. Heb geen verkeerde gedachten van Hem, net als deze discipelen. De Heere zegt het, ik ben het echt. Kijk maar. Was dan de reactie van de discipelen? Vers 41, en toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen. Ja, ze zijn blij, maar van die blijdschap geloven ze het niet. Het is te mooi om waar te zijn. Het is te groot om waar te zijn. Kan niet echt zijn. Dat kan ook gebeuren in het leven van een van ons vanmorgen. Misschien u wel, of jij wel, dat u zegt. Het is te mooi om waar te zijn. Het is eenvoudigweg te groot. Waarom? Wel allereerst omdat ik zie op mijzelf, want wie ben ik? Inderdaad schuldig voor de Heere. Zondig, ik kan niet voor hem bestaan. Mijn hele leven gezondigd. En ook na ontvangen genade weer gezondigd. Tegen beter weten ingezondigd. Vaak en veel en zwaar. Dus allereerst als ik zie op mezelf is het al te groot om aan te nemen. Maar ook als ik zie op wie het zegt, vrede. Die grote, heilige Heer in de hemel. Van wie ik vaak hoor dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Hij die zich omringd weet door zoveel engelen die hem de heiligheid toezingen en bezingen. En die reine levensvorst, dat hij tegen mij zegt vrede. Als ik naar mezelf kijk en als ik naar die grote God kijk, naar die grote Christus, dan is het veel te groot om te geloven. Veel te mooi om waar te zijn. Geliefde gemeente, juist omdat de Heere heilig is, kan Hij vergeven. Want als het van ons af moest hangen, gebeurt het niet. Juist omdat Hij de heilige is, kan Hij vergeven. Gemeente, juist omdat de Heere zo groot is, kan Hij vergeven. Juist omdat Hij zo groot is. Hij heeft de hoogste bergen gemaakt en de diepste zeeën. Kijk straks eens groet eens naar de natuur, wat er allemaal weer groeit en bloeit. Dat is allemaal voortgekomen uit de hand van die grote God. Zou zo'n grote God, gemeente, nu ook niet een groot geschenk geven? Ja toch, dat kan toch niet anders? U hebt toch geen kleine gedachte van hem? U hebt toch geen geringe verwachting van hem? Nee, gemeente, bij een grote God hoort ook een groot geschenk. Bij een heilige God hoort ook deze genade, deze vrede. Juist op grond van recht, omdat Christus heeft betaald, kan er vanmorgen klinken, uit de mond van de Heer Jezus, vrede zij u. En als het dan nog niet genoeg is, gemeente, ja, ik werk het vanmorgen bewust wat uit, dan daalt Christus nog lager af. Want dan zegt de Heer Jezus, hebt u hier iets om te eten? En dan komen de discipelen met vis, gebraden vis en honingraten. En dan eet de Heer Jezus dat voor hun ogen. En dan zeggen de kanttekenaren niet dat hij zulks van nodig had, terwijl hij nu onsterfelijk geworden was. Maar om hun te verzekeren. Hoort u dat, gemeente? Christus heeft het niet nodig, hoor, om te eten hier. Maar hij doet het om zijn discipelen te verzekeren. Vrede. 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 Kijk nou naar mijn handen. Naar mijn voeten. Is dat niet genoeg? Voel maar in mijn wonden. Is dat niet genoeg? Geef me dan maar iets te eten. Dan zal ik het voor uw ogen eten. En het eten blijft binnen, dus het is geen geest. Hier staat de levende Christus voor zijn discipelen. En hij eet terwijl hij het niet zelf nodig heeft, maar hij eet om hen te verzekeren. Zo laag daalt de Heer Jezus nu af, dat hij zijn discipelen wil verzekeren met het eten dat hij zelf niet nodig heeft. Zo laag daalt hij af. Wanneer een natuurlijk mens verheerlijkt zou worden, verhoogd zou worden, kijkt hij misschien wel neer op zijn oude vrienden. Zo niet de Heer Jezus. Hij is verheerlijkt. Hij is hier in de staat van zijn verhoging. Maar hij vernedert zich zelfs hier nog voor zijn discipelen om hen te verzekeren. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. De Heer Jezus, gemeente, wordt hier gedreven door liefde. Want wat had hij gezegd? Ik zal u voorgaan naar, zegt u het maar, Galilea. Inderdaad. Waar is de Heer Jezus hier? Inderdaad, Jeruzalem. Dat is geen Galilea. Matthew Henry zegt, Christus heeft zoveel verlangen om zijn discipelen te ontmoeten, dat hij niet wacht op de ontmoeting in Galilea, maar dat hij nu al naar zijn discipelen wil in Jeruzalem. En dan zegt deze Puritein erbij, Christus doet nooit minder dan dat hij belooft, maar hij doet wel eens meer dan dat hij toezegt. Geliefde gemeente, de Heere geven dat we met deze woorden naar huis mogen gaan. Verbroken onder de goedheid van Christus, verbroken onder zijn genade, hij zegt het vanmorgen. Het eind van de verkondiging. Vrede zij u. Vrede zij u. Amen.